Het gaat vanavond over de tekenen van de tijd. Waar moeten we naar kijken om te ontdekken in welke tijd we leven? En ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk over is. Misschien is het goed om we lezen zo af en toe een paar versen. Eerst een vers te lezen uit Matteüs, hoofdstuk 16. Daar gaat het namelijk over de tekenen van de tijd. Matteüs 16, vers 16, vers 1 bedoel ik. Matteüs 16, vers 1 tot en met 4. En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide: bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer, want de lucht ziet rood. En 's morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Hier zegt de heer Jezus heel duidelijk, je ziet aan de kleur, het is rood of het is somber rood en jullie weten precies wat voor weer eraan komt. En dan zegt de heer Jezus, de tekenen van de lucht weten jullie te onderscheiden, het aanzien van de lucht. En dan zegt de heer Jezus heel duidelijk, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Hier worden we dus opgeroepen door de heer Jezus om de tekenen der tijden te onderscheiden. Waar hebben we vandaag mee te maken? Nou, er zijn zeven zaken waar we vanavond heel kort even naar willen kijken, die tekenend zijn voor de komst van de heer Jezus. Allereerst denk ik, tenminste weet ik wel zeker, als wij vandaag naar de schepping kijken, als we Romeinen 8 opslaan, dan kunnen we daaruit concluderen dat de komst van de heer Jezus dichtbij is. Romeinen 8, vers 19, daar staat. Romeinen 8, vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hier wordt dus gezegd dat de schepping, die is aan de vruchteloosheid onderworpen. Alles van de schepping gaat weer voorbij. Het is kortstondig. Dat zien we vandaag ook weer, hoe de bladeren weer vallen. Het is allemaal kortstondig, de hele schepping. Maar in hopen. Want er zal een tijd komen dat deze schepping van het vergankelijke ook bevrijd zal worden. En dan staat er in vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Ik denk als er ooit een moment geweest is dat de schepping in barensnood is, dan is het wel in deze tijd. Daar hoef je helemaal niet christen voor te zijn, want ook niet-christenen die zien gewoon, er gebeurt met de schepping, we hoeven het maar over de bosbranden te hebben, of over de stijging van het zeewater, we hoeven het maar over de milieuvervuiling te hebben, of over de fossiele brandstoffen die opraken, de aarde die uitgemergeld wordt. Iedereen die weet gewoon, het loopt op zijn eind. En er staat hier heel duidelijk, de schepping die zucht en is in barensnood. Nou, als de schepping zucht en in barensnood is, dan betekent het, al barensnood spreekt van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dan wordt er iets nieuws geboren. Nou, dat kunnen we onder andere ook lezen, want de heer Jezus die noemt dit ook een teken van de eindtijd in Matteüs 24. Misschien goed om dat ook even erbij op te slaan. In Matteüs 24, vers 7. Daar zegt de heer Jezus, en dan heeft hij het over de reden van de laatste dingen, de dingen die gaan gebeuren vlak voor zijn komst. Daar Daar staat, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. We hebben net gelezen, de aarde zucht in barensweeën, in barensnood. Hier wordt ook gesproken over weeën. En we zien hier dat de heer Jezus het heeft onder andere over hongersnood en over aardbevingen. De mensen die daarover gaan, die zijn het erover eens dat er vandaag aan de dag nog nooit zo grootschalig op deze wereld honger geleden wordt dan juist in deze tijd. Dat kunnen wij in ons rijke Westen niet voorstellen, maar er zijn miljoenen mensen die echt honger lijden. En zo grootschalig, dat is nog nooit zo geweest. En als we het over aardbevingen hebben, de heer Jezus die zegt niet dat het feit dat er aardbevingen zijn, dat dat de komst van Christus inluidt. Maar de heer Jezus zegt, als die aardbevingen steeds heftiger worden en steeds frequenter plaatsvinden, dan is de komst van Jezus nabij. Want hij zegt, het is het begin der weeën. En we weten maar al te goed dat als die weeën steeds sneller op elkaar volgen, dan is de geboorte nabij. En wij seismologen, ik heb er zelfs een staatje van thuis, seismologen die zijn het erover eens dat het aantal aardbevingen schrikbarend toeneemt de laatste tijd. En ook de heftigheid van deze aardbevingen, de intensiviteit van de aardbevingen, die neemt ook heel erg toe. Dus ik denk dat als wij naar deze dingen kijken, naar alles wat er in de schepping gebeurt, dan mag je weten dat de komst van Christus heel dichtbij is. We gaan nog naar een ander punt kijken. En dat is, als we kijken in Daniël 2 vers 44, dan heeft de Bijbel het over de wereldpolitiek. Als we naar de wereldpolitiek kijken, dan kun je daaruit concluderen dat de komst van het Rijk van Christus, het Rijk van God hier op aarde, ook heel dichtbij is. Er is één profeet die met name een heel overzicht geeft over de hele wereldpolitiek en de wereldgeschiedenis, dat is Daniël. En Daniël die zegt in vers 44 van hoofdstuk 2, Daniël 2 vers 44... Daar staat, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en eraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. We zien hier dat Daniël het koninkrijk van God aankondigt. Na al de koninkrijken die geweest zijn. En in Daniël 2 kun je lezen over het Babylonische koninkrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. En dan zegt Daniël, als deze vier wereldrijken, en met name we in dat vierde wereldrijk leven, dan mag je weten dat de komst van het koninkrijk van God heel dichtbij is. Nou, en daarom is het heel interessant om ons af te vragen, hè, dat staat in vers 44, maar in de dagen van die koningen. En dan mag je jezelf afvragen, leven wij vandaag in die dagen? Leven wij vandaag in de dagen van die koningen? En dan gaat het erom, met name dat laatste wereldrijk. Dat laatste wereldrijk is het Romeinse wereldrijk. Die twee benen. Die ijzeren benen van het beeld, dat kent u wel, hè? Die ijzeren benen. Die ijzeren benen die dan overgaan in die twee voeten met die tien tenen. En die twee voeten met die tien tenen zijn van leem en ijzer. Het ijzer wat verzwakt wordt. De dictatuur zou je kunnen zeggen. De hardheid van ijzer verzwakt met leem. Ja, de democratie die zo broos is als men kan. En deze twee, die mengen zich wel met elkaar, maar die vormen nooit samen een eenheid. En wij leven vandaag in de tijd, dat zal ik niet helemaal uitwerken, in de tijd waarin we zonder meer kunnen zeggen dat dat Romeinse Rijk wat geweest is, in onze dagen weer nieuw leven ingeblazen wordt. U weet dat de Europese Unie geboren is in Rome. En in 1956 werd het verdrag van Rome gesloten. En dat verdrag van Rome, men heeft toen op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog gezegd, er mag nooit meer zoiets voorkomen dat één land de beschikking heeft over al het staal, al het metaal, al het ijzer wat er is. Dat heeft bijvoorbeeld Duitsland gehad, waardoor hij die oorlog konden voeren. En toen heeft men gezegd, we willen dit verdelen, we willen dit voorkomen. En toen heeft men het verdrag van Rome gesloten. En het verdrag van Rome wordt ook wel genoemd het ijzerverdrag. Nou, dan komen we wel een klein beetje in de buurt van die ijzeren benen, hè? Het ijzerverdrag, het verdrag waarin het Romeinse wereldrijk weer opnieuw nieuw leven ingeblazen wordt. En dat is de tijd waar wij vandaag in leven, zoals ik wel eens meer gezegd heb. De eerste komst van Christus vond plaats tijdens het Romeinse wereldrijk en de tweede komst van Christus zal plaatsvinden tijdens het herstelde Romeinse wereldrijk. En dat herstelde Romeinse wereldrijk, die vinden we heel duidelijk terug in de samensmelting van de Europese Unie. Die 10 tenen, die 2 voeten, dat rijk van de antichrist, waarover we in Openbaring kunnen lezen, dat dit een rijk is, een rijk van de antichrist, dat er geweest is, dat er niet is en dat er weer zal zijn. En het is ook heel mooi te vergelijken met het rijk dat er was, ook Israël, het rijk dat er niet was, verborgen was, Israël, en het rijk dat er weer zal zijn. Dezelfde lijn als Israël, dezelfde lijn als Rome. En de Bijbel is daar duidelijk over. Dat is een heel belangrijk teken. En ook natuurlijk daarin mee in verband gebracht het teken van de antichrist. De antichrist die alle politieke macht, alle religieuze macht, maar ook alle economische macht naar zich toe zal trekken. En wij leven natuurlijk vandaag in een tijd waarin het meer dan ooit mogelijk gemaakt wordt, zoals Openbaring zegt, dat als we het getal van de antichrist niet dragen, 666, kunnen we niet meer kopen of verkopen. Nou, dat is maar een heel klein zetje. U weet dat er nu al voetbalstadions zijn of discotheken zijn waar je alleen in kunt komen als je je kunt identificeren met lichaamsdelen. Er zijn discotheken waar jonge lui zich al hebben laten chippen, een chip in hun hand, en ze hoeven alleen maar die chip te laten zien en het poortje gaat open. Nou, dat is al heel dichtbij in de situatie van de antichrist. Dus ik denk als we hiernaar kijken naar de wereldpolitiek en de voorbereiding voor de komst van de antichrist, dan kunnen we weten dat er Jezus heel dichtbij is. Nog een derde teken waar we naar moeten kijken. En dat kunnen we in Matteüs 24 kijken, zien. In Matteüs 24. En daar hebben we pas zondagavond over gesproken. Daar zal ik dus niet lang over uitweiden. Er staat in Matteüs 24, vers 32. Matteüs 24, vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. En we hebben toen gezien, die vijgenboom werd vergeleken met Israël, waar de Jezus vruchten naar zocht. In Matteüs 21 kun je dat lezen. Hij zocht vrucht tussen al die bladeren, maar hij vond geen vrucht en toen is de vijgenboom verdord. Nou, op diezelfde dag zegt de Jezus aan het einde in vers 32, leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. De sapstroom komt weer op gang, zou je kunnen zeggen. Het hout wordt weer week, wordt weer gevoelig, wordt weer ontvankelijk voor de Heer. En dan staat er, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, dit volk, Israël, zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. In de vervulling van de profetieën voor Israël gaat het woord van God ook in vervulling. Want Gods woord en Gods volk, dat hoort zo bij elkaar. Er staan zoveel profetieën over het volk van God in het woord van God. En wij zien vandaag dat God heeft Abraham beloofd een land. Israël heeft het land weer teruggekregen. Een volk heeft God aan Abraham beloofd. Israël heeft zijn mensen weer teruggekregen. Het volk wordt weer verenigd. God heeft gezegd, Israël zal tot een zegen worden. En ook dat gaat gebeuren. Israël zal ook tot een zegen worden. En we zien het vandaag nog niet zo, omdat Israël vandaag nog steeds in ongeloof leeft. En het kan zijn dat Israël ook binnenkort nog een heleboel kwijtraakt van wat ze gekregen hebben. Zoals Jona ook zijn wonderboom kwijtraakte. Maar God die ging in gesprek met Jona. God die komt in gesprek met Israël. En we zien heel duidelijk wat wij vandaag in Israël zien gebeuren. Daar werd 100 jaar geleden over gesproken van dat gaat gebeuren. En wij leven er vandaag middenin. Dus ik denk als wij onze ogen openhouden voor dat wat er vandaag in Israël gebeurt. Dan weet je dat de komst van Christus nabij is. Dat was het derde. Het vierde punt, het vierde teken, kun je vinden in 2 Timotheus. In 2 Timotheus. Vers 1 tot en met 5. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Nou, dat is nogal wat hier gezegd wordt over de mensen, over de maatschappij waar wij vandaag in leven. Ik heb er een paar uitgekozen. Daar wordt gezegd zelfzuchtig. Wat is de mens egoïstisch vandaag? Wat is de mens op zichzelf gericht? En wat is de mens zo met zichzelf bezig? Zelfzuchtig. Ik heb hier ook staan geldzuchtig. Oh, wat is er... Ik zou bijna willen zeggen, de God van deze eeuw is de economie. Is het geld, is bezit, is ja, financiële macht. Dat is eigenlijk de God van deze eeuw. Nog iets wat ik eruit gekozen heb, dat is, er staat natuurlijk nog veel meer, maar kinderen aan hun ouders ongehoorzaam. We leven een tijd waarin ouders hun kinderen steeds meer kwijtraken. Dat ouders eigenlijk bijna helemaal geen gezag meer op hun kinderen uit kunnen oefenen. Kinderen die vervreemden van hun ouders. Helene heeft toevallig net vanmorgen een cursus gehad over de virtuele wereld voor de kinderen. Hoe de computer een hele belangrijke rol speelt in de kinderen. Dat kinderen soms bijna 24 uur per dag online zijn. En in een spel helemaal opgenomen worden. Een spel wat zich uitstrekt tot ook kinderen waar ze mee spelen in Japan of in Korea. Vandaar dat ze ook 's nachts dan verbonden zijn met de computer. Met allerlei kinderen met wie ze spelletjes doen. En dat zijn niet zomaar spelletjes. Dat zijn niet altijd onschuldige spelletjes. En ja, je merkt gewoon, Helene die zei het ook, dat er is een leeftijd tot 16 jaar... Kinderen tot 16 jaar die er helemaal in verdwalen, helemaal in kwijtraken. Ouders die hun kinderen helemaal kwijtraken. En jongelui van 20 jaar die begrijpen dat niet eens meer. Waar die... Er zit al een generatiekloof tussen jongelui van 16 jaar en 20 jaar. Voor die 20-jarigen is het al niet meer toegankelijk. Dat is zo'n vreemde wereld, zo'n virtuele wereld, waarin heel veel ouders hun kinderen helemaal kwijtraken. En ouders helemaal niets meer over hun kinderen te zeggen hebben. Het lijkt heel onschuldig, maar wat is het belangrijk dat ouders aan hun kinderen vragen, joh, waar ben je eigenlijk mee bezig? Waar bevind je je? Wat vult jouw leven? Kinderen die kwijtraken. Ouders die hun kinderen kwijtraken. En dan nog iets, liefdeloosheid en trouweloosheid. De maatschappij van vandaag is zo ingericht dat je als jonge man en jonge vrouw, pas getrouwd, bijna niet meer de tijd hebt om er voor elkaar te zijn. Of er voor de kinderen te zijn. Want de hele maatschappij is er zo opgericht. Werken, werken, werken. Jakkeren, jakkeren, jakkeren. En er is bijna geen tijd meer voor het gezin. Geen tijd meer voor het huwelijk. Nou, hier wordt er iets over gezegd dat juist voor de komst van Christus deze maatschappij zo in en in verdorven wordt, dat er geen tijd meer is voor deze belangrijke zaken. Vandaar dat de gemeente geroepen wordt juist om in deze tijd keuzes te maken. Belangrijke keuzes. Nog een punt. Dat kunt u vinden in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Daar wordt iets gezegd over 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want, en dan staat er, eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Nou, hier wordt gesproken over de afval. De laatste gemeente voor de komst van Christus wordt beschreven als de gemeente van Laodicea. Een gemeente die wel feest viert en van alles en nog wat heeft, maar Christus staat er buiten. Afval. Ik denk dat er vandaag in de kerk heel veel aan de hand is. En ik wil het eigenlijk in dit punt, laten we eens kijken wat er in de kerk gebeurt. In de kerk wereldwijd. We mogen aan de ene kant heel blij zijn dat er wereldwijd heel veel mensen nog tot geloof komen. En met name in gebieden waar het christendom het heel moeilijk heeft. Daar komen heel veel mensen nog tot geloof. Maar als we het hebben over de ontwikkelingen wereldwijd in de bestaande kerk, dan zijn er eigenlijk drie dingen die zie als een teken van de eindtijd in de kerk. In de eerste plaats het grootschalig loslaten van het onfeilbare gezaghebbende woord van God. En dat is iets wat je wereldwijd in de grote kerk tegenkomt. Dat men, ik had vorige week een bespreking met een aantal predikanten hier uit de regio, gewoon vanuit verschillende kerken. En die zeiden onomwonden tegen mij, ja, maar dominee, u gelooft toch niet alles wat er hier in dat woord staat? En toen ik zei, ja, weet je, je kunt hier vanuit het woord van God de mensen zekerheid bieden. Toen zei een predikant tegen mij van, oh nee, wij moeten niks zeker weten. Toen zei ik van, stel je nou eens voor dat ik hier in Hengelo op zoek ben naar een of ander gebouw, naar die straat. En ik vraag iemand onderweg, kunt u mij misschien de weg wijzen naar dat gebouw? En die persoon zou tegen mij zeggen, nou, ik weet het niet zeker. Het zou dat kunnen zijn, het zou dat kunnen zijn. Ik vermoed misschien daar. Dan zeg ik, nou, dan ga ik toch wel iemand anders opzoeken die het wel beter weet. Ja, nou ja, maar ja, juist als u het zo zeker weet, dat komt zo arrogant over. En het is vandaag in de theologische wereld om niet zeker te weten. Het moet allemaal maar onzeker zijn. Want dan heb je juist respect, dan heb je juist het gesprek met de ander. Ik vind het zo ontzettend belangrijk, broeders en zusters. En dat staat ook in de Openbaring, dat we dat woord van God vast moeten houden. Nou, het tweede wat we zien in de kerk, dat is dat de kerk in zijn geheel op weg is naar de grote wereldkerk. De kerk is op zoek naar contact met allerlei wereldgodsdiensten. En in de theologie die gedoseerd wordt op de universiteiten waar de predikanten opgeleid worden, daar wordt heel duidelijk ook het contact gezocht, de dialoog gezocht met alle wereldgodsdiensten. En dat zien we ook heel duidelijk op weg naar de wereldkerk, de ecumene. En dan het derde, wat we ook heel duidelijk tegenkomen, dat is dat er over de hele kerk in de hele breedte een charismatische golf gaat. De kerk is eigenlijk aan het vercharismatiseren. De kerk wordt helemaal beïnvloed door de charismatische beweging. En de charismatische beweging gaat niet zozeer uit van het woord van God, maar veel meer vanuit voel ik het, ervaar ik het, gebeurt er wat. En dat is eigenlijk hetgeen wat je over de hele breedte van de kerk wereldwijd tegenkomt. Ook hier in Nederland. Dat hele eenvoudige, gewone, ook gevestigde kerken, en dan heb ik het bijvoorbeeld over christelijk gereformeerd of Nederlands gereformeerd, dat zij ook heel ontvankelijk zijn voor die vercharismatisering van de kerk. En ik denk dat dat inderdaad ook te maken heeft met de eindtijd. Nog één dingetje, nog één punt waar we naar moeten kijken als het gaat over de komst van Christus. We hebben dus nu gekeken naar de schepping. We hebben naar de wereldpolitiek gekeken, we hebben naar Israël gekeken, we hebben naar de maatschappij gekeken, naar de kerk. En dan wil ik nog één ding noemen, dat is het occultisme. Saad van Satan staat op een gegeven moment in de eindtijd wetende dat hij weinig tijd heeft. En ik denk hoe heftiger Satan tekeer gaat, hoe meer je weet van oh hij heeft nog weinig tijd. Zijn tijd zit er bijna op. Ik had gisteren met de kinderen van de Bijbelklas, had ik bij Bijbel en Onderwijs een brochure besteld over Wicca. Dat heeft alles te maken met Halloween. Met het hekserijen. En u weet waarschijnlijk wel dat Halloweenfeest op dezelfde dag gevierd wordt als het reformatiefeest, hervormingsdag. En hoeveel jongens en meisjes openstaan voor die verborgen wereld die andere mensen niet kunnen zien. En met name meisjes in de leeftijd van de puberteit die op zoek zijn naar hun identiteit, zoveel veranderingen meemaken en juist op school op die manier erbij willen horen, indruk willen maken en dan openstaan voor allerlei bovennatuurlijke machten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten dat het occultisme op allerlei manieren om ons heen grijpt. Ik krijg in mijn werk met collega's ook te maken met predikanten die een cursus volgen die gestoeld is op het boeddhisme. Een zen-cursus. Waarin mensen helemaal tot zichzelf komen, leeg worden van zichzelf. Meditatietechnieken aangeleerd krijgen. Ook hiermee krijgen we steeds meer te maken. Een om ons heen grijpend occultisme. Dit weekend in de Twentehallen Paraview. Dat wordt één keer een paar keer per jaar hier gehouden. Dan staat de hele Twentehal bol met allemaal paranormale toestanden. Nou, ik denk dat is niet altijd zo heel onschuldig. Broeders en zusters, die machten die daar in die Twentehal dan hangen, die blijven niet binnen die muren. Dat komt eruit. Dat gaat door. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als gemeente ons laten beschermen door het bloed van Christus. Want dat is meer dan ooit nodig, vooral in deze tijd. Tot slot, nog één punt. Ik denk als wij vandaag naar de wetenschap van vandaag kijken, hoe ver de wetenschap gekomen is, als we het hebben over de medische wetenschap, als we het hebben over de biologische wetenschap, de technische wetenschap, de ruimtevaart, dan denk ik dat de wetenschap op een punt gekomen is waarvan de Heer zegt bij de torenbouw van Babel, er is niets onmogelijk voor wat de mensen uitdenken. En toen was voor God het punt gekomen om in te grijpen. En ik denk als wij qua techniek, qua wetenschap dat vergelijken met die tijd, dan denk ik dat het meer dan ooit de tijd is dat God in gaat grijpen. Want de mens is op zo'n hoog niveau gekomen dat de mens bijna goddelijke taken gaat uitoefenen. He, zoals de mens tegenwoordig over de schouder van God heen kijkt, hoe een kind zich in het verborgene van de schoot van de moeder aan het ontwikkelen is. He? En hoe de mens daar ingrijpt, hoe de mens genenmanipulatie toepast en erfelijk materiaal gaat veranderen. Dan denk ik wel eens van, hoe lang laat God het nog toe? Nou, ik denk als we deze 7 punten op een rijtje zetten en overdenken, dan kom ik tot de conclusie dat we meer dan ooit moeten verwachten dat de Heer er een punt achter zet, achter deze wereld. En dan is het heel belangrijk, en daar gaan we het dan de volgende keer over hebben, wat gaat er dan gebeuren? Hoe ziet de toekomst er dan uit voor de gemeente? Amen.